Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de eerste twee versen van Psalm 19, het ruime hemel rond en hoe goddelijk en schoon. Gemeente, wij lezen vanavond uit het boek Genesis, het eerste hoofdstuk, de eerste 25 versen. Genesis 1, vers 1 tot en met 25. Na de schriftlezing zingen we Psalm 33, het derde vers. Hij schept in het heilig recht behagen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat de droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard. En God zag dat het goed was, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren, en dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten, dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren, en God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen op de aarde en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd. En vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard. En al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard. En God zag dat het goed was.
Thank you.
Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij gaan beginnen vanavond met het lezen en overdenken van de 9e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 9. Ik zal u die hele zondag lezen, maar dat betekent niet dat we bij alles vanavond stil zullen staan. Er blijft nog wel wat over voor volgende keren. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, als we vanavond in ons gebed tot u naderen, geef ons dan ook de juiste toon te treffen en geef ons dan ook de juiste gestalte die u de Heere wel behagelijk is. Want wij kunnen niet zomaar willekeurig hoe dan ook tot u komen in ons gebeden. Heren, er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Wij zullen wel hebben te beseffen wat we doen. Als Mozes u de Heren ontmoet bij de brandende braamstruik, dan luidt het gebod aan hem, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En zo kreeg Jozua ook te horen toen hij buiten de muren van Jericho een ontmoeting met de vorst van het Heer des Heren had. Ook hij kreeg te horen dat de plaats waarop hij stond vanwege uw aanwezigheid heilig was. En als wij in het gebed tot u naderen, Heren, dan past ons dat besef dat wij op heilige grond staan. Zoals Abraham het besefte toen hij zei, ik heb mij onderwonden om tot de Heren te spreken, terwijl ik stof en as ben. Ja, want wie zijn wij, Heren? En hoe zouden we dan ook de moed hebben om onze mond te openen en onze stem te laten horen en tot u te spreken? En niettemin, Heren, u nodigt ons zelf uit om dat toch te doen. En u roept er ons zelfs toe op. En er zijn heel wat van die aansporingen in de schrift. En we lezen daarnaast ook voorbeelden van mensen die die weg gegaan zijn. En die ons dat als een voorbeeld hebben nagelaten. Om zo ook die weg te gaan tot uw genadetroon. Maar laten we het dan op de rechte wijze doen en in de rechte gezindte. En laten we zo ook in afhankelijkheid tot u mogen komen en van u een zegen begeren over de prediking van uw woord. Vanavond zult ge ons bekendmaken met het feit dat gij de grote schepper zijt. Schepper van hemel en aarde en van alles wat daarin is. De schepper van al de schepselen, de schepper ook van ons leven. En dat betekent dat we in relatie staan tot u. Heren, we zijn niet los van u. En we kunnen ook nooit los van u komen. Want u zult altijd onze schepper blijven. En wij zullen altijd uw schepselen blijven. O God, doordring ons daarvan. En geef dat de verbroken verhouding, door de zonde verbroken, door de zonde vernietigd, dan ook hersteld mag worden, opdat gij niet alleen onze schepper zult zijn, maar ook onze herschepper. Niet alleen maar onze schepper die ook recht hebt op ons leven en recht oefent op ons leven. En daarom ook de rechter, maar dat wij u ook als onze redder mogen leren kennen. Heren, wij vragen van u dat gij het ons leren wilt en dat de overdenking van dat gedeelte van uw woord, daar begint trouwens uw woord ook mee, dat gedeelte, de overdenking van dat gedeelte van uw woord ons tot nadenken mag stemmen, tot bezinning mag brengen. En dat we erdoor ook aangespoord worden om te doen wat we ergens in uw woord lezen. Gedenk aan uw schepper. En dan zegt u er op die plaats bij, doe dat dan in de dagen van uw jongelingschap. Wacht daar niet mee totdat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke wij zeggen zullen, ik heb geen lust in dezelfde. Heren, daarom bidden wij van u dat we het vroeg in ons leven mogen leren. We zullen er ook nooit spijt van krijgen, heren. Er is een volk in deze wereld en als ze allemaal zouden spreken, dan zouden ze allemaal hetzelfde getuigen, dat als een mens die goede keuze mocht doen in zijn leven, om u de Heere te kennen en zijn schepper te dienen en de God van alle genade te geloven en te vertrouwen, dat daar een mens nooit berouw over krijgt. Heren, wij bidden van u dat ge het in de harten van onze jonge mensen, van onze kinderen wilt leggen, om met u de Heere rekening te houden. En dan zo dat zij ook waarachtig leren geloven in u. Niet alleen als degene van wie wij alles ontvangen hebben, maar ook als degene van wie wij genade mogen begeren en ontvangen. En heren, als we het in onze jeugd nooit gedaan hebben, aan onze schepper gedenken. En als we misschien al op leeftijd zijn gekomen en als u onze schepper ons nog altijd onbekend bent gebleven en we er nog nooit echt werk van gemaakt hebben om u de Heere te kennen. O Heere, zelfs als de kwade dagen dan zouden zijn gekomen, wilt u dan in uw almachtige kracht toch nog ingrijpen en ons leven omzetten en het vernieuwen en het veranderen en waarachtige bekering schenken, voordat het te laat is, voordat wij straks onze schepper moeten ontmoeten, terwijl we nooit door het werk van de Heere Jezus met hem zijn verzoend geworden. Heere, wees ons dan een God van genade, die uw woord ook dat van vanavond gebruikt om ons te onderwijzen. Laten we onder de indruk mogen raken, Heere, van uw grootheid, van uw dienenswaardigheid ook. En mag de Heilige Geest ons zo in alle waarheid leiden. Heren, we hebben met elkaar deze nood en we brengen die gemeenschappelijk voor uw aangezicht. En wij bidden u, bezoek ons met uw heil en wees gij zo in ons midden. Zegen uw woord waar het vandaag ook mag worden verkondigd. Heren, u geeft dat nog, dat er gepreekt mag worden in opdracht van u de Heere. Gij zendt nog goedertierenlijk boodschappers van deze zeer blijde tijding, waarheen gij ook maar wilt en tot wie het u de Heere behaagt. Heren, vergezel die prediking met uw geest en met de werking van uw geest. En laat de verkondiging van uw woord werkelijk ook woordverkondiging zijn. Laat het niet vermengd worden met allerlei menselijke ideeën. Want heren, we doen er ook zo gauw aan tekort. En we vullen het ook zo gauw aan. En we hebben zo vaak onze eigen gedachten die we over uw woord heen leggen. Daar moeten we ook voor bewaard worden. Geef dat uw knechten in getrouwheid het werk mogen doen. En laten ze dat ook van u begeren, heren, om niet anders te weten dan datgene wat gij geopenbaard wilt hebben. Zegen zo uw woord, heren, en draag gij er zorg voor dat uw rijk zal komen in deze wereld. Een wereld in nood, een wereld vol schuld, een wereld vol vragen, een wereld zonder antwoorden, een wereld met van alles en nog wat, waarin de macht van de vorst der duisternis openbaar komt. Een wereld waarin op zoveel plaatsen de vrezen des Heren tevergeefs wordt gezocht. Heren, maar het is uw schepping. Het is het werk van uw handen. U hebt er heel wat op aan te merken. Op de wereld en op haar inwoners. En u zou oordelen en gerichten kunnen brengen in nog veel meer grotere mate dan tot nog toe het geval is geweest. Maar wees nog met ontferming bewogen, Heren, en wilt u nog aan deze uw schepping gedenken. Hoe verworden dan ook, draag haar in uw hand. En wilt gij de inwoners van deze wereld, ook schepselen van u, nog met genade begiftigen, o God. Wees gij een alles vervullend God. Allerlei noden in deze wereld mogen we aan u de Heere bekendmaken. Er zijn er zoveel die lijden, er zijn er zoveel die verdriet hebben. Er zijn er zoveel wier leven zwaar is, ondraaglijk zwaar bij tijden. Heere, geef kracht, geef uitkomst en geef dat in de weg van het gebed maar hulp bij u de Heere gezocht mag worden. Heere, denk aan hen die belangrijke opdrachten van u kregen, die taken op hun schouders gelegd kregen, die eigenlijk menselijke draagkracht te boven gaan. We denken aan degenen die geroepen zijn om te regeren in ons eigen land, maar ook in andere landen, Heere. En om wijze beslissingen te nemen, om beslissingen te nemen waar geen ellende uit voortkomt, maar beslissingen die dienen mogen aan herstel van vrede en gerechtigheid op deze aarde. O Heere, laten de volkeren er toch ook iets van leren om in vrede met elkaar te leven. En wilt gij door uw woord en door uw heilige geest in de harten van mensen intrek nemen en ze winnen tot de gehoorzaamheid aan uw getuigenis. Dan ook alleen is er zegen te verwachten, Heere. Hoor ons, barmhartige God, als we deze dingen van u bidden. Niet op grond van eigen gerechtigheid of verdiensten, maar alleen om Jezus wil, in wiens naam wij deze dingen u vragen. Amen. Wij zingen Psalm 136, de verzen 4 tot en met 7. 136 vers 4 looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. En dan ook de volgende versen 5, 6 en 7. gemeente, u zult mij toegeven dat als wij vraag en antwoord 26 lezen, dat eerste geloofsartikel uit de 12 artikelen en de verklaring daarvan die onze catechismus geeft, dat er in deze zondag 9 toch heel wat aan de orde wordt gesteld. Zoveel dat het toch eigenlijk niet dienstig is om dat allemaal in één preek proberen te vertolken. En daarom lijkt het toch beter om met elkaar de stof wat te gaan splitsen en vanavond niet meer te doen dan alleen maar na te denken over een tussenzin in antwoord 26. De hoofdzin luidt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. En wat daar tussenin staat, dat kun je dan een aantal tussenzinnen noemen. Een van die tussenzinnen is, en daar gaat onze aandacht vanavond naar uit, een van die tussenzinnen is, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Wat we vanavond dus willen doen is stilstaan bij dat gedeelte van artikel 1 van onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Hij is de Schepper. En we hebben bij de overdenking van de achtste zondag gezien dat als het over de schepping gaat, de schepping in de Bijbel voor het belangrijkste deel aan God de Vader wordt toegeschreven. Immers als wij in zondag 8 lezen hoe we deze 12 artikelen kunnen verdelen, dan wordt daar in de allereerste plaats op geantwoord in God de Vader en onze schepping. Al moet, en dat zei ik vorige week al, daar tegelijkertijd ook niet al te formalistisch over gedacht worden, alsof de Vader de enige is die bij de schepping actief is geweest. Wij weten uit het woord van God dat de Zoon en de Heilige Geest bij het werk in de schepping ook helemaal betrokken waren. Ook de schepping is, als erop aankomt, een werk van de drie enige God, van alle drie personen. Maar als je dan toch een onderscheiding aanbrengt, dan mag je op grond van de Bijbel inderdaad wel zeggen dat het God de Vader is die met name in de schepping en in de daaropvolgende onderhouding of in het stuk van de voorzienigheid inderdaad zijn aandeel heeft. Hij treedt daar het meest in op de voorgrond. Goed, wij zullen het dus hebben over de Schepper van hemel en aarde. Het geloof dat hemel en aarde en al wat daarin is door God zijn geschapen. En als ik dat dan zo zeg, dan spreek ik niet anders dan de Bijbel na, want daar begint het woord van God immers mee. Als je de Bijbel openslaat en je begint te lezen, Genesis 1, vers 1, dan kom je onmiddellijk voor die werkelijkheid te staan. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En dan wordt in dat eerste hoofdstuk van Genesis, en we lazen dat vanavond voor het grootste deel, verteld hoe God dat dan gedaan heeft. Hoe hij hemel en aarde geschapen heeft, hoe hij hemel en aarde vervuld heeft, hoe hij ook de bewoners van hemel en aarde geschapen heeft. En iedere keer lazen wij in dat eerste hoofdstuk van Genesis dat God zag wat hij gemaakt had en dat God goedkeurde wat hij gemaakt had. Dat wil zeggen, wat zijn handen hadden gevormd en wat zijn almacht had tot stand gebracht, dat beantwoordde aan zijn doel, dat beantwoordde aan zijn normen, dat keurde hij naar zijn goddelijke inzichten goed. En verderop in Genesis 1 staat zelfs, het was zeer goed. Dus wie de schriften opent, ontkomt niet aan deze boodschap: God is de Schepper. En wat er verder is naast God, dat is door hem geschapen. De hemel, de aarde en alles wat daarin is. Dus ook wij zelf. Nou weet u, dat zeg ik u ten overvloede, dat er natuurlijk best een hele hoop mensen zijn die van dat Bijbelse scheppingsgeloof afscheid hebben genomen. Ze zeggen, dat zal wel, zo staat het wat mij betreft in de Bijbel, maar dat kan eenvoudig zo nooit gegaan zijn. Dat is op allerlei gronden onmogelijk om dat te geloven en dat te handhaven, want de natuur en het onderzoek in de natuur hebben ons totaal andere resultaten voorgehouden. En op grond daarvan zijn heel wat mensen ertoe gekomen om met de Bijbelse scheppingsboodschap af te rekenen en dat ver achter zich te laten. En ze hebben een ander geloof aangenomen. Ja, zij hebben ook een geloof waar ze van uitgaan. En dat is niet dat God alle dingen geschapen heeft en dat hij dat toen en toen gedaan heeft en dat hij dat zo en zo gedaan heeft. Maar zij geloven dat heel lang geleden, en dan spreekt men van biljoenen jaren, er op een gegeven ogenblik een minuscuul klein beginnetje geweest is. Een oercel. En dat uit dat onzichtbare kleine begin tenslotte al de andere dingen zijn geëvolueerd. Dat gelooft men dan eerder dan wat Genesis 1 vers 1 zegt. Het is maar wat je verkiest. Je zult allemaal van een bepaald geloof moeten uitgaan. En de een zegt dan eerbiedig, ik geloof wat de Heere zegt in zijn woord, dat heeft voor mij gezag. Dan begrijp ik alles niet. En de ander die zegt, ik geloof liever wat die en die filosoof en die wetenschapper heeft gezegd. Ook al begrijp ik dan alles niet. Nou ja, ik zei al, het is maar net wat je verkiest. Ik denk dat het veiligste is om dan toch te blijven bij datgene wat de Heere ons in zijn woord geopenbaard heeft. En ik zal u straks wel aantonen dat als je op die andere lijn overgaat, je maar niet alleen een verschillende visie hebt op hoe de dingen ontstaan zijn en hoe je de dingen moet bekijken, maar dat je stap voor stap ook tot een totaal andere beoordeling en visie op allerlei andere dingen moet gaan komen. En dat niet alleen natuurwetenschap en biologie en wat mij betreft geologie invloeden ondergaan en dat daar een heel ander beeld door ontstaat, maar dat ook de sociologie en de psychologie en ik weet niet wat allemaal een heel ander beeld gaat laten zien dan het Bijbelse beeld. Ik wil alleen maar zeggen dat we beide dan toch van geloofsveronderstellingen uitgaan. Ook als men van de zogenaamde resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek uitgaat. Daar zijn ook zoveel dingen die men dan moet aannemen. Daar zijn zoveel dingen die men niet kan bewijzen. Daar zijn zoveel dingen waar men hypothesen bij moet maken, dat je inderdaad niet alleen maar geloof moet hebben, maar zelfs ook nog een groot geloof om te blijven volhouden dat alles in het proces van evolutie is ontwikkeld. En ik zei, waarom zouden we daar dan aandacht aan besteden? Ja, gemeente, omdat wij natuurlijk niet met onze ogen gesloten door deze wereld hoeven te gaan. We komen ermee in aanraking. Misschien ieder van ons niet op dezelfde manier en even heftig en even intens. Maar er zullen er zijn, onder onze jonge mensen, nu al en later als ze eventueel verder gaan studeren nog meer. Er zullen er zijn die in verband met het werk wat ze doen en de positie die ze in het leven innemen, toch geregeld in aanraking komen met de evolutie en de gevolgen van het evolutiegeloof. Daar is de hele wereld, daar is eigenlijk elk terrein van wat je wetenschap noemt, van doortrokken. Dat valt natuurlijk heel direct op als je een handboek voor biologie of natuurwetenschap ter hand neemt. Daar zijn van die prachtige boeken, die prachtige gekleurde boeken op kostbaar papier uitgegeven met prachtig fotomateriaal. En daar grijpen jongelui soms heel graag naar. Maar als je de tekst naast de plaatjes leest en je laat het tot je doordringen wat daar dan eigenlijk staat, dan is de vooronderstelling van heel veel van deze uitgaven dat evolutiegeloof. En als je nou heel argeloos met die dingen in aanraking komt, ja, dan wordt het allemaal zo in je geest als het ware binnengedrongen. En daarom, ook hier ligt een taak voor ouders en opvoeders om goede begeleiding te geven. Maar dat kan natuurlijk alleen als je als ouder en opvoeder standvastig staat in dat schriftgeloof, in dat scheppingsgeloof, in wat de Heere omtrent deze dingen gezegd heeft. Als je zelf ook al aan het wankelen bent gegaan, wel, dan zal de invloed die van u uitgaat ook nou niet zo stevig zijn in de richting van het schriftgeloof, bedoel ik. En daarom is het zaak dat we ons vanavond toch in ieder geval om te beginnen vanuit het woord van God laten overtuigen dat wat de Heere zegt waar is. Ik zei, het is het meest opvallend, de hele penetratie van dat evolutiegeloof in boeken die te maken hebben met biologie en met geologie, aardlagen en dat soort dingen. Maar als je verder denkt, dan kom je tot de ontdekking, ik zei het al, dat ook de rechtswetenschap, dat ook de psychologie, dat ook de sociologie allemaal met deze vooronderstellingen te maken hebben. Want zie eens, als dat nou echt is, echt zo is, dat Genesis 1 ongelijk heeft. Waar staat dat de Heere de dingen geschapen heeft naar hun aard. Dat stond er toch, dat lazen we toch een aantal keren. Dat gaat over de planten, dat gaat over de dieren. Hij heeft ze geschapen naar hun aard. Hij heeft ze in soorten gemaakt. Hij heeft die variatie die er in de plantenwereld en in de dierenwereld is gewild. En hij heeft het ene dier zo geschapen en het andere dier zo. Hij heeft vogels en vissen apart gemaakt. Hij heeft landdieren geschapen. En onder de planten en onder de struiken is ook een ontzaglijke, rijke variëteit. Nou, volgens Genesis 1 heeft God dat zo, toen in de morgenstond van de schepping, al zo gemaakt. Maar als wij zeggen, zoals de evolutiegelovigen zegt, nee, zo is het helemaal niet gegaan. Er is in het begin zo'n allerkleinst beginnetje geweest en daar heeft de rest zich uit geëvolueerd, zodat het ene soort uit het andere is ontwikkeld en zodat van lagere dingen van lagere orde, wezens van lagere orde, dingen van hogere orde zijn voortgekomen. Dan is, en men zegt dat ook, en dat weten we allemaal in ieder geval wel van het evolutiegeloof, dan is de mens als een soort laatste wezen in de keten van de ontwikkelingen ook voortgekomen uit lagere soorten. Dan zijn wij heel ver in het verleden teruggaande, uiteindelijk ook afstammelingen van ja, een of ander hoogontwikkeld dier geweest. Dan is God dus onze schepper niet. Dan hebben we wel voorouders waar we ons nu voor schamen. Maar dat is een natuurlijk proces geweest, zoals we daaruit voortgekomen zijn. God is onze schepper dus eigenlijk niet. Als God onze schepper niet is, wat heb ik dan met hem te maken? Heeft hij dan het recht om mij wetten te stellen? Heeft hij dan het recht om van mij dingen te eisen en mij te straffen als ik bepaalde dingen die hij verboden heeft doe? Heeft hij dat recht? Wie is hij? Als die er al is, wat heeft hij dan met mij te maken? En wat heb ik met hem te maken? Dan kan ik toch zelf beslissen? Dan kan ik toch zelf mijn normen stellen? Dan kan ik toch zeggen dat ik als mens autonoom ben? Dat ik mezelf tot wet ben? Zou hij dan iets te zeggen hebben over al of niet euthanasie plegen? Zou hij dan iets te zeggen hebben over abortus provocatus? Zou hij dat werkelijk over mij te zeggen hebben? Zullen christenen voor mij op grond van de Bijbel bepalen wat we hebben te doen en wat we niet hebben te doen? Mensen, ik heb met God niks te maken, ik ben zijn schepsel niet. Voelt u? Dat zit erachter. Als vandaag de dag de mens van zichzelf gelooft en het zichzelf ook laat wijsmaken dat hij autonoom is. Dat we zelfbeschikkingsrecht hebben. Dat zou niemand durven en kunnen beweren als je niet eerst overgegaan was tot het evolutiegeloof. Als God mij de wet dan ook niet mag stellen, maar dat ik zelf voor normen moet zorgen, dan heeft die God ook niks met mij te maken als ik dan bepaalde dingen die hij zonde noemt, heb bedreven. Dan hoeft hij mij daar niet om te straffen. En is er dan eigenlijk wel zonde? Of moet je zeggen, mensen hebben wel gebreken, mensen zijn niet perfect en de een is wat minder volmaakt dan de ander. Er zijn mensen bij wie er een hele hoop los is. Zeker, die hebben van allerlei verkeerde invloeden natuurlijk ondergaan in hun leven. En die zijn wat dat betreft helemaal mismaakt. En die hebben een misvormd geweten enzovoort. En die weten ook niet te onderscheiden tussen het mijn en het dijn enzovoort enzovoort. En die hebben weinig respect voor het leven van een ander. Maar dat zijn dingen waar je wat aan doen moet. Dat zijn dingen die je moet verhelpen. Dat zijn dingen waarvan je de mensen moet afhelpen. Waar je ze van moet genezen. Je moet ze niet straffen. Waarom zou je ze straffen? Je moet ze heropvoeden. Je moet ze opnemen in de Pieter Baan Kliniek. Je moet ze opnemen daar waar allerlei dingen voor ze gedaan worden. Om ze een klein beetje normaler te laten reageren. Maar je moet het ze niet kwalijk nemen dat ze er ondertussen al 5 vermoord hebben. Want dat konden ze eigenlijk niet helpen en dat is ook niet strafwaardig. De hele rechtswetenschap, de hele rechterlijke situatie in ons land is veranderd omdat we op dat spoor van het evolutiegeloof zijn gaan zitten. Oh, maar dat denkpatroon gaat uit van ik als mens sta in het middelpunt. En ik bepaal en ik regel, want ik ben autonoom. Nou, dat zijn zo een aantal dingen. En het is, dacht ik, af en toe goed en nodig om met elkaar deze dingen onder ogen te zien. Want in deze wereld leven wij en in deze wereld groeien onze jonge mensen op. En in deze wereld worden jonge mensen, en zeker aan opleidingen van voortgezet onderwijs en universitair onderwijs, gebombardeerd. Met theorieën die hier vandaan komen. En het komt tenslotte hier vandaan dat we het geloof in Genesis 1 vers 1 zijn verspeeld. Dat is niet zomaar een tekst. Zoals er zoveel teksten zijn. Maar dit is een fundamenteel woord. In den beginne schiep God. En wie dat loslaat. Ja. Heeft hij ook nog wel een zaligmaker over. Waarvoor dan? Waarvoor? Als je niet met God verzoend hoeft te worden, omdat God niks met je te maken heeft en jij met God niks te maken heeft, dan heb je geen zaligmaker nodig, dan heb je geen middelaar nodig tussen God en de mensen, dan heb je geen borg nodig. Je hebt geen zaligmaker nodig, want je hebt geen schuld, je hebt defecten, je hebt allerlei deuken opgelopen. Maar vergeving van zonde heb je niet nodig, herstel In de gemeenschap met God heb je niet nodig. Gemeente, wie Genesis 1 vers 1 loslaat, kan de hele Bijbel wel aan de kant schuiven. En zal dat ook metterdaad doen. Zal dat metterdaad ook doen. Direct bij het begin van het woord van God vallen de beslissingen. Aanvaarden we dit? Of aanvaarden we dit niet? Hoe zou het komen dat deze leer zoveel ingang gevonden heeft? Nou, omdat dat nou de mens helemaal in het gevlijt komt. Dat ligt ons toch. Eigen meester. Niemands knecht. Niet jeu et ni maître. De leus van de Franse revolutie. Geen God en geen meester. En dat revolutiedenken, dat zit in ons bloed. Als God zijn, dan hebben we God tegelijk niet meer nodig. Maar tegenover deze leer, en we zullen langzamerhand inderdaad wel een verdwijnend kleine minderheid aan het worden zijn, want er zijn intussen ook heel wat christenen opgestaan die hebben geprobeerd een tussenvorm te vinden tussen dat onverkorte evolutiegeloof en het Bijbelse scheppingsgeloof. En men heeft geprobeerd om daar wat harmonie tussen te brengen. Van, nou ja, God heeft inderdaad wel een begin gemaakt, maar toen heeft hij een proces in werking gezet. En toen is inderdaad van het een het ander gekomen en het tweede uit het eerste geëvolueerd. De theïstische evolutie, zoals dat dan genoemd wordt. Maar als je die mensen ook maar aan die andere kant van de grens laat staan, want daar zijn ze tenslotte ook terechtgekomen, dan ben je met nog een klein aantal andere mensen overgebleven die onverkort gelooft in, zoals Genesis 1 het ons vertelt. Dan ziet u een andere oplossing. Als we aan het woord van God getrouw willen zijn. En als we de Heere willen geven wat hij waard is van ons te ontvangen. Namelijk geloof. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En het is niet voor niets, gemeente, dat de 12 artikelen daarmee beginnen. Want zoals Genesis 1 vers 1 fundamenteel is voor het verstaan en het bewaren van de ganse heilige schrift, zo is artikel 1 fundamenteel voor alles wat er daarna volgt. En daar heeft God nou recht op dat we dat belijden. Of wij moeten eerlijk tot de conclusie komen, de Heere heeft ons op de eerste bladzij van de Bijbel maar wat op de mouw gespeld. Hij heeft ons een leuk verhaaltje verteld, een soort fabel, een soort mythe, maar we hebben niet de verplichting om dat te geloven. Zo is het niet gegaan, dat is een leuke dichterlijke weergave van een hele andere werkelijkheid en zo hoef je dat niet letterlijk op te vatten. Dus heeft God ons raadseltjes opgegeven, of heeft ons een fabeltje verteld, hij heeft ons maar wat op de mouw gespeld, toen dat allereerst in de Bijbel tot ons klonk, in den beginne schiep God. Ik zie geen alternatief, gemeente. Of dit is waar, of dit is niet waar. En als het waar is, dan is het ook waar. Dan is het voor u en voor mij waar. Dan is het voor iedereen waar. Maar dan komt het erop aan, houden we het ook voor de waarheid? Geloven we het ook? En geloven we het nog? En zullen we het blijven geloven? Ja, u zegt, maar die resultaten van de wetenschap, die laten soms hele andere dingen zien. En dan moet je toch wel, als je het naast elkaar legt, dan moet je toch wel tot de conclusie komen dat er op zijn minst wel ernstige vragen gesteld kunnen worden. Nou, dat is niet tegen te spreken. En dat hoeft ook helemaal niet tegengesproken te worden. En je kunt ook rustig onder ogen zien dat er schijnbare tegenstrijdigheden zijn tussen wat de Heere in zijn woord zegt en wat de resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek hebben opgeleverd met carbonproeven en ik weet allemaal niet wat. Maar als je dan die schijnbare tegenstellingen tegenkomt, wat moet je dan kiezen? Moet je dan ook bij voorbaat niet zeggen, hé, wacht eens even. Wij zijn met dingen bezig die toch wel een klein beetje boven ons verstand uitgaan. Wij zijn met dingen bezig om te beginnen waar niemand bij geweest is. Wij zijn met dingen bezig en we praten over dingen waar niemand een ooggetuigenverslag van heeft kunnen geven. Want er was nog niemand. Laten we voorzichtig zijn. Bovendien zijn wij met dingen bezig die inderdaad niet gemakkelijk liggen en voor het menselijke verstand ook niet altijd te doorgronden zijn. En waarbij wij toch wel een stuk bescheidenheid mogen betrachten, omdat het over ontzaglijke dingen gaat die we ons niet eens kunnen voorstellen. Laten we eens beginnen met bescheiden te denken over wat mijn verstand en wat mijn inzicht en wat mijn wetenschappelijke resultaten zullen opleveren. Dat is ook het eind van alle tegenspraak nog niet. En dan blijft waar wat ik in het begin gezegd heb. Dan zul je bij dat evolutiegeloof ook een hele hoop geloof nodig hebben om dingen die je niet weet en die je niet bewijzen kan en de ontbrekende schakels en ik weet niet wat allemaal, toch te aanvaarden en die sprongen te nemen en toch te blijven volhouden, ja zo en zo is het toch geweest. Maar afgedacht nog daarvan, laten er dan allerlei schijnbare verschillen overblijven. Kunnen wij het niet aan God toevertrouwen, hoe hij dat ooit eens een keer op zal lossen, als hij denkt dat het nodig is om dat ook voor onze inzichten op te lossen. Als we nou eens echt beginnen, niet bij wat ons ligt en wat ons in het gevlei komt en waarbij wij in het middelpunt staan als autonome mensen, maar als we nou eens beginnen te denken op een theonome manier, namelijk dat God in het middelpunt staat en dat hij bepaalt en zegt wat waar is en wat niet. Als we nou eens beginnen met te geloven dat wij niet het begin, het middelpunt en het eindpunt van onze wijsheid is, maar dat God dat is. Als we nou eens bescheiden willen beginnen te luisteren naar de stem van de andere kant. Hij was erbij. Hij heeft het geweten hoe het allemaal was. De eeuwige God, de enige die er getuige van was. Als we nou eens naar zijn verslag luisteren en beginnen te geloven dat Genesis 1 vers 1 waar is. Of zoals er op andere plaatsen staat dat door het woord des Heren de hemelen gemaakt zijn en door de geest van zijn mond al hun Heer. Als we nou eens beginnen te geloven dat dat inderdaad toch zo gegaan is. God zei, daar zij licht, en daar werd licht. God zei, dat er scheiding zijn tussen de wateren boven en de wateren beneden. En het was al zo. En God sprak, dat de wateren overvloediglijk voortbrengen. En het was al zo. En hij is de enige getuige die erbij was. Weet u wat het resultaat daarvan is? Als je dat nou echt mag geloven, dat God de Vader, schepper van hemel en aarde is, en dat hij al de dingen gemaakt heeft door de Zoon, en dat de Geest daar ook zijn bijdrage in geleverd heeft, toen hij volgens Genesis 1 vers 2 zweefde over de wateren. Als je daar je uitgangspunt neemt in die grote God. In die almachtige God, want dat woord beleidt artikel 1 er ook bij. Als je daar nou je uitgangspunt eens neemt, wat wordt je perspectief dan breed en ver. Dan kun je verder kijken dan al de mislukkingen en al de defecten die er dan nog overgebleven zijn in mensen die zo hooggeroemd autonoom zijn. Dan kun je verder kijken dan al die oppervlakkige dingen die de mensen van deze wereld weten te oreren. Al die wijsheid die men hier beneden heeft bedacht. En waar de wereld nog nooit 1 millimeter mee opgeschoten is. En waar de mens nog nooit 1 gram door verbeterd is. Want dat is ook nog een keer zo. Dat al de wijsheid die hier op aarde al gedebiteerd is, nog nooit tot een oplossing voor 1 probleem geleid heeft. En nog nooit vrede op aarde bevestigd heeft. En nog nooit iets van al die lasten die de mensen vanuit het paradijs hebben meegekregen heeft verminderd. Dat heeft dan de wetenschap, dat heeft dan de wijsheid, dat heeft dan de wijsbegeerte, dat hebben dan alle theorieën uiteindelijk ook niet kunnen bereiken. Maar als je daar nou eens begint, waar het woord van God ons bij het begin al voor plaatst, gemeente, dan krijgen wij perspectieven van ongekende ruimte en verte. Welke dan bijvoorbeeld? Nou, ga dan zo de natuur in. Ga dan wat mij betreft naar een planetarium. Om daar, het is namaak, dat weet ik wel, maar om daar de sterrenhemel te leren kennen. En hoe dat allemaal functioneert en hoe al die lichamen die daar in het heelal zijn, hoe die om elkaar heen draaien en hoe het ene lichtstelsel en het ene zonnestelsel en het andere zich verhouden tegenover elkaar, hoe zon en aarde daar hun rol hebben en hun functie vervullen, ga dat eens bestuderen. Hoe groot moet hij zijn die dit alles heeft gemaakt? Als je zo met Genesis 1 vers 1 in de gedachte naar zo'n heldere sterrenhemel kijkt. En met Genesis 1 vers 1 in gedachte met wat daar verder ook volgt, is nadenkt over ons zonnestelsel. Met sterren en planeten, met de melkweg en met alles en nog wat erin is. En je denkt dan eens na over hoe die functionering van de relatie tussen de maan en de aarde is met eb en vloed. Niet iedereen zal het kunnen volgen. Maar je komt wel allemaal tot de conclusie, hoe ver je ook kunt gaan in het nadenken over deze dingen, hoe groot moet hij dan zijn die dit alles heeft gemaakt? Of is het er allemaal toevallig? Bekijk dan ook eens uw eigen lichaam. En ga eens na wat voor mogelijkheden en wat voor potenties de Heere in dat menselijk lichaam gelegd heeft. Hoe dat functioneert, dat ik hier vanavond sta te spreken, dat ik geluiden kan voortbrengen, niet zoals een ezel die balkt, of zoals een schaap dat blaat, maar dat ik in staat ben om woorden te formuleren die registreren op dat oor van u, en die klanken die vormen daar begrippen, en die klanken die worden verstaan omdat het woorden zijn, en u hebt de woorden door, u begrijpt wat die woorden betekenen, en het wordt allemaal vliegensvlug getransformeerd in uw verstand, zodat u volgen kunt van zonder dat er een seconde tussen zit wat ik zeg en wat u begrijpt. Hoe groot moet hij zijn die dat heeft gemaakt, om dat te kunnen uitdenken. We kunnen het als mensen niet eens allemaal nadenken. Sommige dingen zijn in de medische wetenschap onder de knie gekomen. Sommige processen hebben we door. Maar er zijn nog zoveel dingen in ons menselijk lichaam, in onze menselijke geest, waar we amper aan begonnen zijn om dat te ontdekken. Maar God heeft het allemaal gemaakt. God, hoe groot moet Hij dan zijn, die dit alles heeft gemaakt? Of neem de microcosmos en bestudeer een waterdruppel onder de microscoop. En ga dan eens na wat er onzichtbaar voor het natuurlijk oog in zo'n waterdruppel allemaal leeft. En wat er in de onzichtbare wereld van die kleine wezentjes allemaal aan leven op Gods aardbodem is. God die het grote heelal heeft voortgebracht, in die dat minuscuul kleine schepseltje ook heeft voortgebracht, amoebes en hoe ze ook verder mogen heten. En het is allemaal zijn werk. Zijn werk. Hoe groot moet Hij zijn, die dit alles heeft gemaakt. En wat een schoonheid. En wat een variëteit. Als je nou zo de natuur ingaat, dan is het inderdaad waar wat artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gezegd heeft. Dan is het alles een schoon boek waarin al de schepselen zijn als letteren. Die ons van God vertellen zijn wijsheid en zijn majesteit en zijn almachtige kracht. Dat heeft die evolutiegelovige niet. Die komt niet tot verwondering en aanbidding van zijn schepper. Die eindigt in vraagteken. Hoe dat allemaal komt, weet ik ook niet. Dat is allemaal natuur. Gemeente, er komen perspectieven als je gelooft in Genesis 1 vers 1. Als je gelooft echt, waar onze 12 artikelen beginnen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Weet u welk perspectief er ook komt? Moet u eens met me opslaan het laatste gedeelte van Jesaja 40. Want het is maar niet in Genesis 1 alleen. En her en der nog een enkele tekst in de Bijbel waar het over de schepping gaat. Maar Jesaja 40, het laatste stuk, dat is dan vanaf vers 27... Daar is Israël aan het woord, het volk van ballingen. En dan zeggen ze, ach, wat zijn we er ellendig aan toe. En ze klagen. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Hier zitten we in ballingschap. We weten geen raad meer. Een oplossing zien wij niet meer. En de Heere denkt niet meer aan ons. En de Heere is ook niet meer in staat om ons verlossing te geven. Hij heeft ons vergeten. Mijn recht is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. En wat gaat de Heere dan doen door middel van zijn profeet? Dan gaat de Heere door middel van zijn profeet het volk weer eens confronteren met wat we belijden op grond van Genesis 1 vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En dan zegt de profeet Jesaja in opdracht van de Heere tegen dat moedeloze, dat ingezonken volk, dat is gaan denken dat God ook geen raad meer weet en dat de Heere ook geen oplossing meer weet en dat de Heere ook niet meer weet wat hij doen moet om aan die ellende van zijn volk een eind te maken. Dan zegt de Heere door middel van de profeet, weet gij dan niet, weet gij het niet, hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt. Weet je dat dan niet, Israël? Dat de almachtige God nooit moe wordt. Nooit voor een punt staat dat hij geen raad meer weet. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Wij kunnen aan het eind komen en we kunnen 1000 keer aan het eind komen.
En alle dingen kunnen ons bij de handen afbreken. En we kunnen bij de pakken neerzitten. En we kunnen zo moedeloos zijn. Dat we voor onszelf alleen maar kunnen concluderen. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Maar er is geen doorgronding aan zijn verstand. Dat blijkt toch wel. Als je aan Genesis 1 vers 1 denkt. Dat blijkt toch wel. Als je gelooft dat hij de schepper van de einden der aarde is. Ziet u wel per elk perspectief. Degene heeft die in het scheppingsgeloof deelt. Die heeft een God. Zo almachtig. Zo volkomen. Met zo'n oneindig verstand. Dat hij op al die vragen, en voor hem zijn het eigenlijk allemaal maar kleine vraagjes. Wij kunnen er als bergen voor staan. Maar voor hem zijn het kleine problemen. Een God die zo oneindig in verstand is, dat hij dat in een ogenblik kan oplossen. En dat hij deuren kan openen die met 7 of meer grendels gesloten zijn. En dat hij vragen kan beantwoorden waar de hele wereld versteld bij staat. En hij heeft het bewezen. Jesaja maakt ze niet blij met iets wat nooit werkelijkheid wordt. Maar wat hier het volk te horen krijgt via de profeet, dat heeft de Heere zo vaak al waargemaakt ook. Dat er geen doorgronding van zijn verstand is. Hoe moest dat nou met Jozef in orde komen in Egypte? Jozef kon dat ook zeggen. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Jozef kon dat ook zeggen. Het is te vergeefs om de Heere te dienen. En de wacht des Heeren waar te nemen. Jozef kon ook zeggen. Nou, dat komt nooit meer goed. Het wordt van kwaad tot erger. Ik ben verkocht naar Egypte. Ik zit in de gevangenis. En ik zal hier de rest van mijn leven wel blijven. Wie lost het voor hem op? En toen bleek dat er geen doorgronding aan zijn verstand is. Want de Heere hoeft alleen maar die koning van Egypte een paar dromen te laten dromen. Over magere en vette koeien en over magere en vette aren. En het wordt helemaal anders voor Jozef. Er is geen doorgronding van zijn verstand. En zo kun je voorbeeld na voorbeeld noemen uit de schrift waarin de Heere het betoond heeft. En wat een troost. Wat een troost is er dan gelegen als je kinderlijk eenvoudig mag zeggen, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Maar gemeente, pas dan wel op wat je ermee doet met die schepping. Want dan kunnen we er niet alles mee doen wat wij denken. Dan zijn we er ook rentmeester van. En dan moeten we tegelijkertijd ook maar heel klein van onszelf denken. Waarom? Nou, waar komt u nou vandaan? Je kan zeggen, als je het evolutiegeloof hebt, dan stam je van dieren af. Maar het is eigenlijk nog veel bizar, meer bizar. Weet u waar wij vandaan komen? Uit het stof. Uit het stof. En God heeft geen biljoenen jaren nodig gehad om dat stofdeeltje te laten ontwikkelen tot wat we nou zijn. Hij heeft langs de weg die hij zelf heeft gekozen, langs die wonderlijke weg, een mens geboetseerd uit het stof der aarde en daar de adem des levens in geblazen en daar was Adam. Want er is geen doorgronding aan zijn verstand. En dan de consequentie van dat alles. Wel, zul je nou delen in de troost van dat scheppingsgeloof en zul je nou aanbidden leren, de grote schepper aller dingen en hem groot maken, omdat hij het waard is om groot gemaakt en geëerd te worden. Dan moet je het in je leven geleerd hebben wat in Prediker 12 vers 1 staat. Gedenk aan uw schepper. Het wordt daar speciaal tot jonge mensen gezegd. Nou, laat ik dat dan ook tot jonge mensen vanavond allereerst zeggen. Gedenk aan je schepper, jongens en meisjes. Wat je nu bent, in de ontwikkelingen die je meemaakt, dat ben je omdat God je zo gemaakt heeft. En God is nog niet klaar met je. Want je ontwikkeling gaat in je jeugdjaren nog door. En in de schepping die God al gegeven heeft, daar zitten nog krachten die nog tot ontplooiing zullen komen. Je bent er nog niet. Maar diezelfde schepper die je het leven gegeven heeft, die je in je moeders lichaam geformeerd heeft. En die daar jou onder zijn hand bedekt heeft. En die op het moment waarop de verlossing van je moeder plaatsvond, jou in dit leven een plaats gegeven heeft. Diezelfde God die vanaf het moment van je geboorte over je leven gewaakt heeft. En misschien ben je wel eens uit een ernstige ziekte gered geweest. En misschien ben je wel eens van een groot gevaar bewaard geworden. Die God heeft je nou 10, 12 jaren gegeven. En die is er nog niet. Want die heeft nog meer plannen met je. En je moet nog een volmassen mens worden als de Heer je het leven spaart. En in de schepping die hij gegeven heeft, zal hij er ook voor zorgen dat dat verder ontwikkelt. In je verstandelijk denken, in je lichamelijke groei, en in al de capaciteiten die er in dat wondere scheppingswerk van de Heere gelegd zijn. Gedenk aan je schepper. Wat je bent, ben je door hem. En wat je hoopt te worden, heb je aan hem te danken. Gedenk aan je schepper. Vergeet hem niet. Doe hem die oneer niet aan. Dat hij wel voor je mag zorgen. En dat hij wel je leven zal bewaren. Maar dat jij hem vergeet. Doe hem die oneer niet aan. Dat hij je wel veel geeft. En dat je wel veel ontvangt. Maar dat je niks teruggeeft. En dat je je leven voor jezelf houdt. En je kracht aan haar eigen inzichten besteedt. Dan zou God het ook wel eens kunnen afnemen. En dan zou je wel eens met lege handen kunnen komen te staan. Gedenk aan je schepper. En denk niet, oh dat is voor later. Nee, in uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen. Waarvan je zal zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. De jaren waarin je dementeren gaat. De jaren waarin je zoveel met je lichamelijke gebreken te stellen krijgt, dat je amper meer uit de voeten kunt. De jaren waarin allerlei zorgen je haren grijs maken. En allerlei moeite je tijd in beslag nemen. Eer dat die jaren komen, denk aan je schepper. Val hem te voet. Aanbid hem. Erken hem. Heb hem nodig. Zoek bij hem vergeving van je zonde. Zoek bij hem redding van je ziel. Terwijl het heden der genade is. Zul je doen? De Heere wacht erop. De Heere ziet het zo graag. Jonge mensen op hun knieën. Met het gebed in hun hart. Heere, bekeer me. Of is de tijd al voorbij? De dagen van de jongelingschap. Ben je al een stuk verder? De 20 al gepasseerd. De 30. Misschien al nog een heel stuk verder. Misschien zit je al midden in de kwade dagen. Klachten zus en moeite zo en tegenslagen. En nog nooit aan uw schepper gedacht. Ja, nee, niet eventjes vluchtig. Oh ja, ik ben zo'n schepsel. Nee, echt gedacht. Er ernst mee gemaakt. Erbij stilgestaan. Tot die schepper bent gegaan. Nog nooit gebeurd. Het kan nog. Het kan nog. En nog wacht de Heere om genadig te zijn. Hij heeft u al zoveel jaren gedragen en gespaard. Zoveel jaren gewacht. Gewacht om genadig te zijn. En nooit gelegenheid gehad om genade te bewijzen. Want genade was nooit nodig. En u hebt er nooit echt om gevraagd. En nog staat de Heere aan de deur van uw hart. En hij zegt toch nog, doe mij nou nog open. U bent er nog. Denk dan nu nog aan uw schepper. En aan de God die al zoveel gedaan heeft nadat hij u geschapen heeft. Roep hem toch aan. Terwijl hij nog nabij is. Hij is onze schepper. Geloven we het. God de Vader. De almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Ook van uw leven. Amen. We zingen Psalm 97 en daarvan het zesde vers. Nogmaals tot u naderen, dat u die onze schepper zijt, die ons gemaakt hebt en onderhouden hebt tot op dit ogenblik, en die ons vanuit uw woord ook aanspreekt, en die ook rechten hebt op ons, Heere, want wat wij zijn en wat wij hebben het allemaal aan u te danken. En omdat we het aan u te danken hebben, daarom hebt u recht op ons leven, op alles. Ook doe ons die dingen toch duidelijk zien, Heere, en bewaar ons toch voor welke zonde dan ook. Ook de zonde dat we ons leven aan uw dienst onttrekken. Dat we ons aan u onthouden. Bewaar er ons voor dat we onze schepper zouden vergeten. Maar geef dat we het mogen doen, Heere, wat uw woord ons aanspoort te doen. Onze schepper gedenken. En schenk ons dat onvoorwaardelijke. En dat ongeschokte geloof. Dat beleid, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En bewaar ons voor alles wat ons daarvan zou losweken. Laat het geen vat op ons hebben, Heere. Bewaar onze jonge mensen er ook voor. En geef dat die overtuiging zo diep geworteld mag zijn en worden in hun leven, dat zij wat ze verder ook horen, wat ze ook lezen, wat ze bestuderen, waar ze mee in aanraking komen, wat hun geest zoekt te infecteren, weten mogen, ik heb een schepper en ik ben zijn schepsel. En laten we zo door het leven mogen gaan, o God, en wilt gij uw genade daarin bewijzen. Gedenk ons, wees met ons wat we ook te doen hebben en waar we ook zullen gaan en wat onze taken ook zullen zijn. Verzorg ons, Heere, in alle dingen en maak gij uw weldaden aan ons heerlijk. We hebben dat niet verdiend, o God. Want wij moeten nu beleiden dat we onze schepper wel zo vaak vergeten hebben. Maar Heere, vergeef en verzoen de zonde. En scheld ons alles kwijt wat ons schuldig stelt tegenover u. Heere, wij bidden van u. Leer ons wandelen in uw wegen. Leer ons doen al wat u de Heere behaagt. Leer ons rekening houden met onze schepper bij alles wat we te doen hebben, wat we te besluiten hebben, waar we gaan zullen en wat we niet doen zullen. En mogen onze ogen altijd weer op u de Heere gericht zijn, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het vijfde vers. Psalm 89, vers 5. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.